Minister Bruins is bereid om de portemonnee te trekken om ervoor te zorgen dat in Lelystad spoedeisende hulp en acute verloskunde beschikbaar blijven. Dat zei hij in een kamerdebat over het faillissement van enkele ziekenhuizen in Flevoland en Amsterdam. Bruins denkt nog enkele weken nodig te hebben om de spoedzorg in Lelystad te regelen. Een deel van de oppositie heeft geen vertrouwen in de aanpak van Bruins. Een motie van wantrouwen van de PVV werd door bijna een derde van de Kamerleden gesteund. Een agent in opleiding is geschorst omdat hij wordt verdacht van mishandeling. Hij zou zondag in het uitgaansgebied van Tilburg een man hebben geslagen en gewond hebben achtergelaten. Het gebeurde in privé-tijd, maar de agent in opleiding had zich wel kenbaar gemaakt als politieman. Hij is nu geschorst in afwachting van ontslag. De recherche onderzoekt het incident. Mohamed Abdeslam, de broer van terrorist Salah Abdeslam, is in België veroordeeld voor het plegen van een overval. Begin dit jaar werden drie ambtenaren van de gemeente Molenbeek beroofd toen ze met zo'n 70.000 euro onderweg waren naar de bank. Mohamed Abdeslam heeft toegegeven dat hij het brein was achter de overval en kreeg 2,5 jaar cel. Zijn broer Salah zit in een Franse cel in afwachting van het proces over de terreuraanslagen van 2015 in Parijs. Mohamed Abdeslam stond destijds bekend als de brave broer van de terroristen Salah en Brahim. De Italiaanse oud-voetballer Vincenzo Iaquinta is in een groot maffiaproces tot 2 jaar cel veroordeeld. Hij zou zijn vader illegaal aan wapens hebben geholpen. De vader, een prominente maffiabaas in de zuidelijke regio Calabrië, kreeg 19 jaar cel. Vincenzo Iaquinta speelde 34 interlands en veroverde in 2006 met Italië de wereldtitel. Het weer, in het zuidoosten wat lichte regen, in de rest van het land blijft het zo goed als droog. Minima vannacht rond 7 graden. Morgen eerst wat zon, in de loop van de dag vanuit het zuiden bewolking en mogelijk regen. En het wordt zo'n 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files.
Bent u 66 plus en wilt u graag nieuwe mensen leren kennen? Of wilt u meedoen aan leuke activiteiten, alleen of samen met anderen? Kom dan naar de Seniorenochtend op een van onze OBA-vestigingen. Hier kunt u genieten van het samen zijn, lezingen, uitstapjes, workshops en nog veel meer. Kom langs en doe ook mee. U vindt ons in OBA Molenwijk, Buitenveldert, Mercatorplein, Reigersbos, Spaarndammebuurt en De Bannen. Toegang is gratis. OBA, om bij te blijven.
25 november gaat het voor je komen.
Brasa Fiesta 2018.
Met fun, food, muziek, culture en lifestyle.
Brasa Fiesta is het feest van de ontmoeting.
In Ava's Live.
Voorheen bekend als de Heineken Musical.
Alle info staat op brasafiesta.nl.
Brasa Fiesta 2018.
25 november gaat het voor je komen.
50 jaar Bijlmer.
Dit is Amsterdam, Radio Salto.
Welkom bij een nieuwe uitzending van editie Pink Terrorist.
Hallo lieve luisteraars, mijn naam is Kimberly Jensma.
En mijn naam is Anne-Leva Ruschin.
De uitzending van vanavond staat in het teken van Halloween en we gaan het hebben over queer spiritualiteit. Voor dit interessante onderwerp hebben we Jorrit Nuyens uitgenodigd. Daarover straks meer. We gaan nu luisteren naar ons eerste nummer van de avond en dat is Until We Bleed van Clear Up en Leaky Lee.
I'm naked, I'm numb, I'm stupid, I'm staying. And if Cupid's got a gun, then he's shooting. Life's black, hair's bang, you're my drug, we live it. You're drunk, you need it, real love, I'll give it. So if I'm too late,
Nieuws waar wij onze roze lampen langs gelegd hebben. Op nummer 5.
Een schokkend nieuws.
Vandaag konden we in de media lezen dat het failliet van MC Slotervaart minstens 1 patiënt in levensgevaar bracht. Waarop medische specialisten een melding gedaan hebben bij de inspectie Gezondheid en Jeugd. De geestelijke gezondheid van transgender personen die soms al jaren wachten de voor hun noodzakelijke operaties, komt hiermee onder grote spanning te staan. Patiëntenorganisatie Transvisie spant zich op dit moment in om ervoor te zorgen dat deze doelgroep voor deze doelgroep een oplossing in zich komt.
Op nummer 4.
Vrolijk nieuws.
De jaarlijkse Pride in Taiwan is door bijna 140.000 mensen bezocht. Het thema van de parade was Tell Your Story, Vote for Equality. Velen gingen de straten op met posters en slogans, vragend aan het publiek om voor het legaliseren van het homohuwelijk te stemmen in het aankomend referendum. Dit was de 16e editie van de Gay Pride in Taiwan, de grootste in zijn soort in Oost-Azië.
Op nummer 3.
Het treurig nieuws.
Treurig, maar ook inspirerend nieuws. Transgender voorvechters luiden de noodklok op het Museumplein. Enkele honderden mensen hebben zondagavond op het Museumplein aan de alarmbel getrokken en opgeroepen om gezamenlijk een vuist te maken tegen de wantoestanden die transpersonen in Amerika en Brazilië momenteel ondergaan en de reeds ingestelde gender recognition law die ze in Engeland ineens weer willen terugdraaien. Ook werd er bijvoorbeeld gesproken over de vooroordelen jegens transgenders die er in Nederland anno 2018 nog steeds bestaan.
Op nummer 2.
Hoopvol nieuws.
Dankzij de inspanningen van voorzitter Lisa van Ginneken van Transvisie is er een kwartiermaker aangesteld die de transgenderzorg moet gaan vlottrekken. Het streven is toekomstbestendige netwerkzorg waarbij niet alleen alle zorg op één locatie wordt aangeboden, maar in een landelijk netwerk van deskundige professionals die met elkaar samenwerken. Dit geeft meer flexibiliteit en mogelijkheid van zorg op maat. Ook zal dit bijdragen aan het inkorten van de enorme wachtlijsten waar transgenders mee te maken krijgen.
En op nummer 1.
Liefdevol nieuws.
Op 26 oktober heeft de as van Matthew Shepard een plaats gekregen in de Washington National Cathedral. Matthew werd in 1998 vanwege zijn geaardheid door twee jongens ontvoerd en mishandeld, waarna hij aan zijn verwondingen overleed. De moord leidde er uiteindelijk toe dat de toenmalige president Barack Obama in 2009 een speciale wet tekende die mishandeling vanwege seksuele geaardheid tot een federaal misdrijf maakte. We gaan nu door met onze volgende muzikale keuze, waarna we in gesprek gaan met onze gast van vanavond. Jullie gaan luisteren naar niemand minder dan onze grote held David Bowie met Scary Monsters and Super Creeps.
Keep me running.
En we zijn weer terug in de studio. En we zijn hier met onze gast Jorrit Nuyens. Jorrit, welkom.
Dankjewel.
Super dat je er bent. Hey Jorrit, we beginnen hier eigenlijk altijd een beetje met de vraag: wie ben je nou eigenlijk en waar kom je vandaan?
Jeetje, wat een gewetensvraag. Ik ben Jorrit. Ik ben naast nog een aantal andere dingen, onder andere politicus voor GroenLinks. Ik ben 8 jaar raadslid geweest in Amsterdam, 4 jaar in de deelraad, 4 jaar in de gemeenteraad. Ik ben inmiddels wethouder voor GroenLinks in de lieflijke provinciale gemeente. Net onder de A10 door Diemen. En dat is heel leuk. Maar ja, ik ben verder ook nog een heleboel andere dingen. Maar dit is misschien wel even de korte formele samenvatting.
Ja, precies. Dat is een goede samenvatting. We zijn misschien wel nieuwsgierig. Tenminste, ik denk dat de luisteraars misschien nieuwsgierig zijn waar je nu op zit. Qua portefeuille wethouder.
Oh ja.
Dat is wel leuk.
Ja, dat raakt misschien ook een beetje aan het onderwerp van vandaag. Ik doe onder andere duurzaamheid en natuur, groen, openbare ruimte. Ik doe ook werk en inkomen. Dat gaat vooral over bijstandsgerechtigden en mensen met een arbeidsbeperking, et cetera. Wat doe ik nog meer? Dierenwelzijn, begraafplaatsen. Nou ja, zo nog wat andere dingen die...
Je zit wel op de goede plek.
Vind ik wel. Ik vind van wel, ja. Ik heb gekregen wat ik het liefst... Want en een beetje groen en een beetje links was, zeg maar.
Ja, nice. Hey, en je hebt niet je hele leven in Nederland gewoond, hè?
Nee, ik ben op mijn 18e naar de Verenigde Staten vertrokken om daar theaterschool te doen. Daar ben ik op mijn, ben al tussentijds af en toe terug geweest, maar ik heb daar uiteindelijk tot mijn 26e gewoond. Mm-hmm. Dus dat zijn... vormende jaren, zoals ze dat
noemen. Ja, ik zou net zeggen, de vormende jaren inderdaad.
Ja, klopt.
En wat heb je verder... Want dat, daarmee laat je natuurlijk weer de hele andere kant van jezelf zien, qua scholing.
Nou, dat vraag ik me af. Hè. Je hebt twee soorten mensen die weten wat ik heb gedaan qua opleiding en waar ik beland ben. Daar heb je twee soorten reacties op. De ene is, je hebt theaterschool gedaan... en je zit nu in de politiek, wat logisch. En de andere is, je hebt theaterschool gedaan, je zit in de politiek, wat onlogisch. Mm-hmm. Ik ben toch meer van de eerste school. In het theater is het de goede acteurs laten stukjes van zichzelf zien. Mm-hmm. Spelen niet, liegen niet. Hè? De mm-hmm. emotie die je ziet is echt, alleen de context waarin die... verschaft wordt, die wordt gecreëerd door het stukje creativiteit waar de acteur door het theater, toneelstuk of door de film waar die in speelt. En zo zie ik dat in de politiek eigenlijk ook. Het heeft mij geholpen om ideeën, gedachten, emoties beter of makkelijker of zonder dat ik er zenuwachtig van word mm-hmm. over het voetlicht te brengen. Ja. Dus ik vind dat het me erg geholpen heeft als politicus.
Ja, en de reden waarom ik het dan in eerste instantie vraag is... en wat me dan wel een uitdaging lijkt in de politiek... is dat met theater laat je toch veel meer kwetsbaarheid zien. Stel jezelf kwetsbaar op, denk ik. Mm-hmm. En in de politiek moet je juist ook... is het toch wel belangrijk om je ook te kunnen wapenen. Om juist ervoor te zorgen dat je niet zo kwetsbaar bent.
Ja, we hebben het nog niet heel erg gehad over de aanleiding voor vandaag. Maar het komt daar natuurlijk ook een beetje in terug. Ik denk dat, ik snap je stelling wel. Ik weet niet of ik het ermee eens ben. Kijk, ik denk dat mensen hun kracht... of hun zwakte heel vaak de keerzijde van hun kracht is. Mm-hmm. En mensen hun kracht heel vaak de keerzijde van hun zwakte. Ik denk dat het... Ik probeer niet mezelf te veel complimenten toe te wapperen. Maar ik denk dat het mijn effectiviteit als politicus vergroot. Dat ik bereid en in staat ben om me kwetsbaar op te stellen. Mm-hmm. En dat dat juist ook kracht uitstraalt. En ik denk ook dat mensen politici willen... die
eigenlijk heel menselijk zijn.
Ja, die iets blootgeven van zichzelf. Ja. Waardoor je denkt, ik snap waarom jij het doet. Of juist, het komt uit je tenen. Of je staat ermee op en je gaat ermee naar bed. En ik denk dat in een tijd waar mensen heel cynisch zijn over de politiek... Ja, bij mij, als ik boos ben, weet je dat ik boos ben. En als ik ergens verdrietig over ben, weet je dat ik ergens verdrietig over ben. Dan kan je zeggen, dat is een zwakte, want je moet je emoties beteugelen. Mm-hmm. Ik heb altijd beargumenteerd dat het een kracht is, omdat mensen weten wat ze aan hebben.
Ja, want dat vind ik eigenlijk ook wel het bijzondere aan jou als politicus. Dat, nou, ik denk dat je toch wat dat betreft inderdaad wel een beetje iemand bent die wel heel erg staat voor waar hij voor staat. En ook daar niet echt, weet je, in zwicht. Ook niet echt daar een stap in opzij doet.
Ja, het grappige is dat het makkelijker is als je raadslid bent voor een oppositiepartij in de hoofdstad dan op het moment dat je wethouder wordt. Of dat nou wethouder is in Amsterdam of wethouder in Diemen. Maar ik denk dat als je bereid bent om heel eerlijk te zijn en heel duidelijk te zijn. Zo, ik zeg ook wel eens tegen mensen, weet u, ik ben dit gewoon met u eens. En ik zou nu ook graag met u op de barricades klimmen om het grootkapitaal omver te werpen. Ik denk niet dat de revolutie morgen uitbreekt. En gegeven het feit dat die niet morgen uitbreekt, zijn hier drie dingen die ik wel voor u kan doen om het ietsje beter te maken. Dat is misschien niet genoeg. Mm-hmm. Het is ook niet zo ver als ik zou willen gaan. Mm-hmm. Maar het is wel binnen de realiteit van vandaag wat ik voor u kan fixen.
Ja.
Nou ja, meestal krijg je dan een reactie in de trant van, dat is wat fijn dat u me dat eerlijk toelicht, et cetera. En hoef je dus ook niet, als ik veel momenten zou hebben in de politiek waarin ik zou denken, nou moet ik mezelf verloochenen. Nou kan ik niet echt zeggen wat ik vind of voel of binnen de compromiscultuur van de Nederlandse politiek. Je bent wethouder, je zit daar ook namens PvdA'ers of D66'ers. Mm-hmm. Dus ik zou denken dat daarop moet ik echt inleveren op mijn kernwaarden, dan zou ik het niet meer doen, denk ik. Dat zou ik niet volhouden.
Nee, dat snap ik. Maar ik denk, ja, alsnog, ik denk dat die eerlijkheid en openheid op zich al juist een enorme tegen de stroom inzwemmen is. En dat je daarmee juist al een behoorlijke verandering ook teweeg brengt.
Ik hoop dat dat waar is. Ik verkijk me niet op mijn eigen belangrijkheid of effectiviteit. Maar je probeert het te doen zoals je zelf denkt dat het beste is. En het zo dicht mogelijk bij jezelf blijven.
Mm-hmm. Ja.
Nou ja, laat ik het anders zeggen. Twee opmerkingen. Ik werd laatst aangesproken omdat ik ergens een joint stond te roken. Dat was overigens niet in Diemen, maar wel in Amsterdam. Dan kun je zeggen, mag de wethouder wel blowen in Amsterdam en niet in Diemen? Ik heb geen idee. Als ik nu op geen stijl beland, heb ik het over mezelf afgeroepen. Maar iemand zei tegen mij,
hoef je niet veel voor te doen?
Nee, dat is waar. Daarnaast zitten ze verlegen om stukjes om te publiceren. Dus hey jongens, Bart Nijman, als ik iets voor je kan doen, ik wil het graag. Maar iemand zei, god, jij bent toch wethouder? Ik zeg, ja, hi, Stekmans. Ik ben dus Jorrit. Ja, het is inderdaad vrijdagavond 10:30. Ik sta op de middenweg een joint te roken. Wat doe jij eigenlijk met je leven? Ja, nee, ik drink hier een biertje. Maar ja, het een is legaal en het ander wordt gedoogd. Ik zeg, ja. We zijn voor legalisatie. En als je dit morgen in de krant of Twitter wil zetten, zou ik het vooral doen. Nee, je bent eigenlijk wel een leuke jongen. Weet je wel, dan denk ik, ja, soms moet je ook gewoon je schouders ophalen en denken, hi, ik doe mijn best. En het zal verder wel. En één kanttekening. Ik denk dat als Hillary Clinton in die afgelopen campagne een moment had gepakt voor de camera's en gezegd zou hebben, we hadden het over kwetsbaarheid. Ik weet dat u allemaal vindt dat ik niet genoeg met mijn emoties te koop loop. Dat ik me meer van mezelf moet laten zien. Ik ben vanaf 92 in de wereldwijde spotlight. Sindsdien heb ik mijn man 4 keer zien vreemd gaan. De volgende verschrikkelijke dingen allemaal meegemaakt. Vindt u het heel gek dat ik in de loop der tijd een beetje een schulp heb opgebouwd? Ik denk dat mensen dat gezegd zouden hebben... Eigenlijk best een cool. Sorry, dat is misschien niet zo'n feminist, maar wat een cool wijf.
Ja. Maar dat had iets opgeleverd. Hè? Ik bedoel, dat is bijvoorbeeld waar ik zelf ook in kies als het om de politiek gaat. Ik heb dan met de landelijke verkiezingen op Nevin Ozetok gestemd. Ja. En een van de redenen was, ik wil niet op iemand stemmen die met een gouden paplepel in de mond geboren is. Dat doe ik per definitie niet. Ik wil iemand waarvan ik zie dat het een echt mens is. Een echt mens van vlees en bloed. En dat die mens ook echt geleefd heeft. En heeft moeten vechten voor bepaalde dingen. En weet je, dat brengt het dichtbij. En volgens mij is dat iets waar mensen ook behoefte aan hebben, zonder dat ze het zelf doorhebben.
Eens. Ik denk dat authenticiteit steeds belangrijker wordt in de politiek.
Ja. Hey, we gaan echt we gaan een beetje wat meer naar het onderwerp waar we het over zouden hebben. We zouden het vanavond over natuur, spiritualiteit, paganisme gaan hebben. Mm-hmm. In de Verenigde Staten is eigenlijk inderdaad een hele levendige community van LGBT people die pagans zijn. Ik heb natuurlijk niet voor niets jou uitgenodigd. Wat betekent dit voor jou? Wat is jouw plek hierin?
Nou, het is iets wat in Nederland nu begint te komen en waardoor een aantal mensen ook. Je ziet bijvoorbeeld bij. Ik weet niet of jullie Odessa kennen. Mm-hmm, het New Age schip noem ik het altijd maar. Achter winkelcentrum Brasilia. Daar heb je elke zondag. Ecstatic dance, speciaal voor queers. Mm-hmm. Dat is bijvoorbeeld een hele oude techniek, bijvoorbeeld uit India, maar ook uit andere landen, om in stilte te dansen en ook zonder, zonder drugs of zonder alcohol tot je te nemen. Ik geloof dat ze heerlijke vegetarische soep hebben, veganistische soep.
Klopt.
Hebben.
Ja.
Maar dat zijn wel manieren, denk ik, voor queers om elkaar te vinden of om te werken aan een vorm van community die. Die ik wel eens mis in Nederland. En dat, mm-hmm. Ik denk dat dat te maken heeft, maar dat is mijn eigen theorie. Ik heb hem nooit getest. In relatieve zin hebben in ieder geval de L en de H en misschien de B ook een beetje het in Nederland al best lang makkelijker dan mm-hmm. in bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Dus in Nederland werd ook heel lang gesproken van een gay scene. Je had leernichten en je had reguliers dwarsstraatnichten. En daartussen, of daarnaast had je eigenlijk niet zoveel.
Nee.
In de Verenigde Staten is sprake van een queer community. Dat is een gemeenschap. Dat is al een heel ander vertrekpunt.
Mm-hmm.
En het feit dat daar dan ook nog een gemeenschap was van mensen die qua waarde elkaar niet alleen vond rond homorechten, transrechten, et cetera. Maar ook rond hoe gaan we om met de aarde? Wat is onze eigen rol in een ecosysteem? Wat is een verantwoorde manier om te consumeren in onze samenleving? Ja. Nou ja, allemaal dat soort vragen. Dat heb ik tussen mijn 18e en mijn 26e in de Verenigde Staten wel zo'n enorme rijkdom ervaren. Dat ik niet de enige zweverige boshippie was die toevallig ook nog queer was. Ja.
Ja. Ik vind het juist wel, weet je, want je zegt nu en je omschrijft het op een bepaalde manier. En ik heb zelf juist het idee van, ik denk dat de meeste mensen op een gegeven moment toch wel eens stilstaan en bij zichzelf denken van, waar gaat het leven nou eigenlijk over? En waar ga ik nou eigenlijk naartoe? Je bent op een gegeven moment toch met een stukje zinsgeving bezig. Ja. Mensen zoeken een stukje verdieping. En ik heb zelf bijvoorbeeld persoonlijk altijd heel veel moeite om dat in een heel vaag concept te gaan zoeken. En voor mijzelf mag dat allemaal wel wat concreter zijn, wat tastbaarder. En ik denk dat juist spiritualiteit en religie die gebaseerd is op de natuur, juist veel praktischer is wat dat betreft en veel, veel meer met beide benen op de grond staan.
Ja, ik heb ook voor ik dit programma deed, hè, dan ben je ergens wethouder en dan heb je ook nog een ongebruikelijke ongewone vorm van om je spiritualiteit te beleven. En dan belt iemand die je hoog hebt zitten, dat ben jij dan aan het leven, met de vraag of je een radioprogramma wil. Dus ik heb natuurlijk ook nagedacht van wat zijn nou manieren om over natuurspiritualiteit te praten die voor verschillende soorten mensen toegankelijk zijn. En wat mij altijd erg heeft aangesproken is dat je, of je nou een ontzettende, weer een woord wat je niet hoort te zeggen op de radio, of je nou een ontzettende zweefteef bent of juist niet. Het mooie aan natuurgodsdienst is dat je, of natuurspiritualiteit, is dat je het ook heel praktisch en klein kan maken. Dus je hebt mensen die zeggen, het gaat mij om mijn inherente eenheid met alle wezens om mij heen. En Het feit dat ik weet dat de cyclus van leven en dood betekent dat ik uiteindelijk weer zal reïncarneren en dat er een vorm van karma in zit. En misschien kom ik wel terug als eekhoorntje en dat heeft daarom ook effect met dat ik probeer geen eekhoorntjes plat te rijden.
Ja. En dat is allemaal goed natuurlijk.
En dat is prima. Ja. Maar ik kan deze hele redenering ook heel praktisch en wetenschappelijk maken en zeggen, nou, ik vind het ergens heel bevredigend dat ik onderdeel ben van een ecologische cyclus. Mm-hmm. Dat ik, als ik wil graag onder een boom begraven worden, ik vind het een fijn idee dat als ik dan rot, dat ik dan gewoon voedingsstoffen word die de boom weer voeden en dat daar uiteindelijk weer beestjes van eten, et cetera. En dat vind ik ook een cyclus van leven en dood. Nu heb ik eigenlijk hetzelfde beschreven als zojuist. Zonder dat ik daar allerlei zweverige concepten. Ik heb alleen maar het, zeg maar, vrij wetenschappelijke concept composteren. Dat is eigenlijk het enige wat ik nu heb toegelicht. Dus, nou ja, en dan vind ik voor een heleboel andere religies dat er toch een hoop meer gezweef van je gevraagd wordt om je daar een voorstelling van te kunnen maken dan van natuurgodsdiensten.
Het grappige is gewoon uit je raam kan zien. Dat andere godsdiensten bijvoorbeeld pretenderen dat ze weten hoe de natuur in elkaar zit, terwijl ze eigenlijk allerlei dingen beweren die helemaal niets te maken hebben met wetenschap. En dat gaat bijvoorbeeld natuurlijk ook om op het onderwerp genderdiversiteit, zeker, seksuele diversiteit. Want er is niet zo waanzinnig dan te beweren dat de natuur alleen mannetjes en vrouwtjes heeft gemaakt en dat die met elkaar seks hoorden te hebben en niks anders dan dat. Want de natuur heeft gewoon een gigantische diversiteit gemaakt. En dat geeft ons natuurlijk die visie, als je het dan over zinsgeving hebt en dat ga je aan elkaar koppelen, dan krijgt het voor jezelf als queer person natuurlijk ook een bepaalde waarde. Want dan is er niet meer iets wat zegt van, ja, hè, jij bent een uitzondering, maar je bent gewoon een onderdeel van de natuur. Dit is hoe de natuur je gemaakt heeft. En de natuur is gewoon zo tof dat ze al die diversiteit maakt.
Het is een van de concepten die mij het meeste altijd aan heeft gesproken. Ik was misschien net als jij, je bent een puber op zoek naar zingeving. En stelt jezelf als mens de vraag, waartoe ben ik op aard? Nou, ik had niet het gevoel, met alle liefde voor mijn christelijke, Joodse en islamitische vrienden, dat ik, als ik naar de leer van die godsdiensten keek, en dat is natuurlijk ook maar interpretatie, ik ben me er zeer van bewust, maar op dat moment had ik niet het gevoel dat, zeg maar, in de kerk men mij graag wilde hebben. Daarnaast zitten aan de drie godsdiensten die ik net genoemd heb een heleboel best normatieve concepten verbonden vaak. Zoals jij ook zegt, over gender, over seksualiteit, et cetera. En de stelling van die religies is dat jij je aan een aantal regels moet houden om, nou ja, de goedkeuring of de waardering van God te krijgen. Zo'n gevoel heb ik uit natuurspiritualiteit nooit gekregen. Ja. En dat gaat om intern gemotiveerde, een intern gemotiveerd zelfbeeld wat je probeert te realiseren. Jij, het meest natuurlijke voor Anna-Leva Ruschen is voor haar om Anna-Leva Ruschen te zijn. En niet om te proberen om iets te zijn wat ze niet is.
Nee, en dat is denk ik dan inderdaad echt het essentiële verschil van, hè, als je binnen dat normatieve past, dan zal die godsdienst die dat normatieve stelt ook voor jou zeker gewoon voldoende zijn.
En niet als beperkend voelen.
En niet als je
pas binnen de beperking. Ja.
Maar inderdaad, als je voor jezelf buiten dat normatieve zit, dan ga je op een gegeven moment toch op zoek naar een stukje zinsgeving, naar een stukje invulling, waar dat ook op aansluit. En ik denk dat een van de meeste essentiële kernwaarden van modern paganisme ook is dat er zijn geen regels. Er is niet een bepaalde manier van, dit is hoe we het gaan doen en dit is hoe je het moet doen. Maar het is echt, en wat we dan zeggen van, de waarheid in jezelf zoeken, de wijsheid in jezelf op gaan zoeken.
Wat ook weer niet betekent dat alles mag. Want als je in de natuur kijkt, dan doodt het gemiddelde dier nooit voor de lol. Nee. Maar omdat er een, en met doden bedoel ik hier dan even in overdrachtelijke zin. Maar dat doe je voor je voedsel. Dat doe je om je leven te redden. Hè? Dus het is, ik heb wel eens mensen gehoord zeggen, ja, maar als er dan nergens een boek is waarin 10 geboden staan. Nou, sorry, ik geloof niet dat, zeg maar, ik die 10 geboden nodig heb om mijn moeder niet te slaan. Nee, of om jou niet te vermoorden.
En dat is inderdaad... we gaan zo meteen... moeten we trouwens echt even naar het volgende nummer. Maar dat is ook bijvoorbeeld wat onze hersenen natuurlijk aangeven. Hè? Onze hersenen sturen zich vanzelf van dat je bepaalde dingen niet doet. En daar ben je inderdaad geen boek voor nodig. Hey, we gaan naar Florence and the Machine met Big God. Oh, nice. Een van de nieuwste nummers, geloof ik.
Lieve luisteraar, welkom terug bij Radio Pink Terrorist. Nou ja, zoals jullie misschien gemerkt hebben, is het vandaag toch wel een hele bijzondere dag, Halloween. Maar ja, daar moeten wij het vanavond eigenlijk ook even over hebben. Want wat betekent Halloween voor jullie?
Ja, daar gaan we het natuurlijk inderdaad, want we hebben dit onderwerp gekozen vanwege Halloween. Mm-hmm. Nou, Halloween kennen we inderdaad als een griezelig feestje wat uit de Verenigde Staten is komen overwaaien. Maar in feite komt Halloween oorspronkelijk juist uit Europa. En is het een van de grote festivals uit het oude heidense Europa. Festivals die werden gevierd, die waren gebaseerd op de overgang van de seizoenen en daaraan gekoppeld de landbouw enzovoort. En Halloween, dat is eigenlijk het feest, het is het afscheid van de zomer. In het Keltisch wordt het ook Samhain genoemd. En Samhain betekent ook afscheid van de zomer. Bij de Kelten bestonden er niet vier, maar twee seizoenen. Het was het afscheid van de lichte jaarhelft en je ging de donkere jaarhelft in. En dat was dan ook het begin van het nieuwe jaar. Het is de laatste oogst en het is ook het slachtfeest. Het is ook het feest waarop het laatste vee wordt geslacht voordat je de winter ingaat. Dus echt het voorbereiden op de winter ook. En wat dan ook werd voorgesteld van oudsher, is dat in deze tijd de sluiers tussen de werelden het dunst zijn, waardoor de geesten van de andere kant het makkelijkst naar deze wereld komen. En daardoor is het dus ook van oudsher een feest van de doden en de voorouders geweest. Het is het feest van de doden, het is het feest van de voorouders, waar je ook eigenlijk wat dagen een beetje rust neemt, introspectie neemt, nadenkt over degene die eerder zijn gegaan. En je die eigenlijk ook ervaart als heel erg dichtbij. En je ook inderdaad bezig bent met het contact met je voorouders. En het gebruik van de pompoenen, de lantaarns, het gaat eigenlijk terug naar wat wij met Sint Maarten oorspronkelijk ook hadden, de suikerbietenlampions. Want oorspronkelijk had je natuurlijk geen pompoenen in Europa. En die lampions die werden gemaakt omdat je inderdaad wist dat in deze periode de geesten makkelijk door de sluiers van de werelden gingen. Dus dan hing je griezelige lampions op die nog enger waren dan de geesten die door de sluiers heen konden komen. En dan kon je die wegjagen, dan kon je die van je huis halen. Dus dat is een beetje in een notendop het Halloween festival, wat ook vandaag de dag sinds de 20e eeuw door moderne pagans weer wordt gevierd.
Wat ik altijd wel interessant vind is om even te kijken wat is nou het verloop, de ontwikkeling van zo'n religie, van zo'n festival, mm-hmm. Door de eeuwen heen. En wat je, zoals je met kerst ziet, dat er oorspronkelijk over Jezus werd geschreven, dat hij in de lente geboren was. Dat we hadden Krishna, we hadden Mithras, we hadden, ik geloof dat Shiva ook zo rond 24 december geboren is. Dus je ziet daarna een poging van het zich ontwikkelende christendom in de eerste eeuw na Christus en verder om, ik doe het zelf al, hè, de eerste eeuw na Christus, de eerste eeuw van onze huidige jaartelling, mm-hmm. Gebaseerd op oude gebruiken, of vergelijkbare feesten te organiseren. Kerst is daar een voorbeeld van. Dat is ook de reden dat we een paashaas hebben en paaseieren. Terwijl dat echt niets, maar dan ook helemaal niets te maken heeft met de wederopstanding van Jezus Christus.
Dat je inderdaad denkt van, hey, daar loopt Jezus met zijn kruis. En wat doet die paashaas daar in één keer nou die eieren?
Die paashaas komt van het festival van Ostara. De daadwerkelijke voorloper van Pasen. En Pasen is eigenlijk bedacht om daarop te lijken. Mm-hmm. Maar toch vooral om het bekeren wat makkelijker te maken. Nou, zo is de katholieke westerse variant van Halloween is Allerheiligen.
En Allerzielen. Allhallows.
Allhallows Eve. Maar het mooie vind ik wel, het dubbele wat erin zit. Jij maakt het meteen weer heel zweverig met de wat zei je nou? De nevelen tussen de werelden zijn dunner en daardoor kunnen de geesten. Dat klopt allemaal.
Ik had het over de oudheid, hè?
Ja, nee, met het, maar en ik bedoel, ik kan goed leven met die interpretatie, maar gewoon de, als je het weer even heel klein en praktisch maken, mm-hmm. de heel gezonde erkenning rond Pasen sta je even stil met het feit, bij het feit dat alles weer bloeit en groeit. Mm-hmm. Rond Midsummer Night, de zomerzonnewende, sta je stil bij het feit dat het nog nooit zo lang licht is geweest. En zit ook iets dubbels aan, want je erkent dat het vanaf morgen elke dag weer een beetje donkerder gaat worden. Mm-hmm. Dus die dubbelheid die in het leven zit, die zie je ook in het vieren van die feesten. Zo heeft Halloween, het volgende grote feest wat je viert, of wat je zou kunnen vieren. Ook die hele mooie dubbele betekenis. Aan de ene kant zit er een soort dankbaarheid in. En het vieren van die rijkdom van die oogst.
Alles wat je meeneemt de winter in.
We hebben hard gewerkt van de zomer. We hebben helemaal mooie dingen gecreëerd. Maar dan moeten we het ook nu de rest van de winter mee doen. En redden we dat wel?
Mm-hmm.
Nou ja, en dan met kerst dat vieren van dat eerste sprankje licht.
Ja, de belofte van het herboren licht.
Ja.
Ja, het is natuurlijk inderdaad, er zit een bepaalde mythologie achter, een bepaalde symboliek. Maar het gaat natuurlijk inderdaad heel praktisch om van wat doe je ermee? Op het moment dat je zegt van Halloween, we laten het oude jaar achter ons. Dan zeg je dus ook gewoon van even een moment stil te staan bij de reflectie van wat gebeurt er nu in de natuur. Gebeurt dat ook in mezelf? Is dit even het moment waarop ik zeg, ik ga even voor mezelf reflecteren. Wat zit er qua dingen die ik misschien beter kan loslaten?
Wat ga ik volgend jaar niet planten?
Ja, en wat laat ik achter inderdaad?
Ja.
En wat neem ik mee naar het nieuwe jaar toe?
Ja, ik probeer dat. Het gebeurt mij overigens met regelmaat dat ik op de fiets zit. En dat ik denk, oh ja, het is 24 juli. Ik ben weer eens de winter of de zomerzonnewende vergeten. Of dit keer gebeurt het mij niet dat ik op de fiets zit. En dat ik denk, ik ben Halloween vergeten. Want ik zat hier met jou in deze uitzending. Dus dat heeft mij er op tijd aan herinnerd. Maar ik probeer mijzelf wel altijd. En het is niet anders dan de vragen die mensen zich stellen met oud en nieuw. Mm-hmm. Alhoewel de reden dat oud en nieuw overigens voelt als een zeer leeg feest, is omdat er niets gebeurt met oud en nieuw. Want het is dan namelijk al lang nieuwjaar geweest.
Ja.
De enige reden dat oud en nieuw op oud en nieuw valt, is omdat Julius Caesar ooit een belastingkalender heeft aangepast op een manier die hem toen het beste uitkwam. En wij daarna nooit meer wat aan gedaan hebben. Maar mocht je ooit op bepaalde momenten denken, ik sta hier, ik heb nou tot 10 geteld. Ik heb altijd mijn hele leven gedaan. 10, 9. En dan kom je bij 1 en denk je, voelt toch net.
Was dit het nou?
En ik zweer je, wat is het nou? Was dit het nou? Dat gevoel komt voort uit het feit dat het jaar, die wende, op een ander moment, die draai wordt op een ander moment gecompleteerd. Dus het is een fake het is moment om het te vieren. Het is fake nieuws, mensen. Oud en nieuw is fake nieuws.
Hetzelfde is natuurlijk wat heel veel mensen zich niet beseffen, is dat een maand, kun je voorstellen, zo gewoon wordt. Maar ik denk dat maar weinig mensen erover nadenken dat een maand teruggaat naar een lunaire kalender.
Ja.
En dat een maand dus een maandcyclus is.
Ja, een jaar en van 365 dagen heeft 13 maanden van elk 28 dagen.
Ja.
En als we dat zouden doen, we hadden gewoon een lunair jaar, zoals onze voorouders jaren gehad hebben. 13 maanden van 28 dagen. Dan hoeft hij ook niet heel raar te schrikkelen. En de enige reden dat wij schrikkelen is omdat op een gegeven moment in de menselijke geschiedenis het patriarchaat, sorry voor dat ik me nu met moeilijke woorden ga smijten, maar zit bij Pink
Terrorist. Ik doe het all the time.
Dus
ik word er constant van.
Het patriarchaat heeft gewonnen van het matriarchaat. En daarom hebben we een maand met of 28 of 29 dagen. En maanden van 30 en 31 dagen. Dat is alleen maar omdat natuurtechnisch een zonnejaar helemaal niet handig in onze kalender te frommelen was. We hebben namelijk een lunaire kalender. Maar ja, het heidendom had godinnen. De goden hebben gewonnen. Mm-hmm. Yahweh, Allah, Jehovah hebben uiteindelijk de strijd om de harten en zielen in West-Europa gewonnen. En dat heeft zich ook geuit in de kalender. En maar goed, nu dwalen we misschien wel heel veel.
Laten we deze schokkende informatie heel even bezinken met een muzikale pauze.
Don't feel the reaper, nor do the wind, the sun, or the
daar zijn we weer. We gaan nog even heel kort een stukje interview doen. We hebben eigenlijk zoveel om over te praten. Dit is echt een onderwerp waar we gewoon met elkaar enorm lang over door kunnen gaan. Waar ik nog eigenlijk wel een beetje op in wil gaan is van... Ja, paganisme is niet een kerkbankreligie. Het is niet iets waar je gewoon op je kont gaat zitten en het komt maar allemaal over je heen. Het is een ervaringsreligie, een ervarings... Het biedt eigenlijk allerlei manieren om zelf proactief bezig te zijn met je persoonlijke ontwikkeling en ook met maatschappelijke ontwikkeling wellicht. En Jorrit, wat kun je als queer person, zou jij iets kunnen zeggen over wat dit als queer person nou eigenlijk bijvoorbeeld kan bijdragen aan je eigen empowerment?
Ja hoor. Ik heb het, ik heb het in die zin als heel empowering ervaren dat ik in de Verenigde Staten en later ook in Europa bijvoorbeeld de Radical Fairies heb ontmoet. Een groep toen nog bestaande uit voornamelijk homomannen, maar gelukkig een steeds diversere groep LHBT'ers, queers. Die zich op hele praktische manieren bezighouden met hun relatie met de natuur. En daar bedoel ik bijvoorbeeld mee. In de Verenigde Staten ken ik heel wat mensen die bij hun overlijden of met hun partner tijdens hun leven hun geld steken in het opkopen van land. Daar is land veel goedkoper in de Verenigde Staten. Maar ik denk dat ik daar inmiddels 500, 600, 700 hectare aaneengesloten door queers bezeten land ken. Wat allemaal zo biologisch mogelijk wordt bebouwd. Waar bed and breakfast zijn. Waar in sommige gevallen wordt er inmiddels gewerkt aan het bouwen van een voorziening. Zodat mensen die in de jaren 60 die Radical Fairy beweging zijn gestart. Daar ook oud kunnen worden op en om het land. Dat heeft mij wel geïnspireerd om na te denken. Oké, ik ben een alleenstaande homoman met een redelijk inkomen. Ga ik een woning kopen die alleen voor mijzelf vastgoedtechnisch interessant is? Of ga ik kijken of ik een woning kan kopen in het groen, waar ik ook nog maatschappelijk iets kan betekenen voor anderen? Waar oudere queers een kamer zouden kunnen huren? Of nou ja, ik wil maar zeggen, het heeft mijn eigen vragen die ik mijzelf stel over wat is dan je rol in die gemeenschap en op wat voor manier probeer je wat jij hebt in te brengen voor het gemeenschappelijk goed en conform je waarden. Ik heb genoeg voorbeelden gezien van mensen die daar op hun eigen manier vorm aan hebben weten te geven, dat het mij wel geïnspireerd heeft om dat zelf ook te doen.
Ja, begrijp ik helemaal. We komen natuurlijk toch echt weer ook op het community uit. Dat het niet alleen met je individuele pad te maken heeft, maar dat het ook te maken heeft met die verbinding die je zoekt met de mensen om je heen. Ja. En dat die zinsgeving, die levensovertuiging daar de verbindende factor in kan hebben. En we moeten denk ik echt een beetje gaan afsluiten, want het uur vliegt inderdaad voorbij. We willen je eigenlijk echt heel erg bedanken dat je in je enorm drukke agenda tegenwoordig de tijd weet vrij te maken.
Heel graag gedaan.
En wat we nog even willen vertellen aan de luisteraars, heel snel. We hebben in november komt er weer een debat aan. We hebben dit keer een sekswerkdebat. Daar kunnen jullie op Facebook dat gaan volgen. Dat zal in Paleis van de Weemoed zijn. Dus hou vooral Facebook in de gaten. En tot volgende week.
Tot volgende week. Bedankt voor het luisteren.
Bedankt voor het luisteren, ja. Of army dreams.
Jesus Christ, it wasn't to know. Make a chicken wish a fox, he couldn't win. The Walmart he'd go. Give the kid the pick of tips and give him all. He strips and ribbons. Now he's sitting in his hole. He waits his way.
Zo, lieve luisteraars, dit was hem weer. Wilt u reageren of informatie over onze uitzending? Neemt u dan contact op via onze Facebookpagina Pink Terrorist. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
Christian Bonenbakker.